I Onze hulp en verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 106, daarvan het tweede en het vierde vers. Welzalig elk die het recht betracht en wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij willen zingen uit Psalm 106, vers 2 en 4. We doen dat zoveel mogelijk zacht en ingetogen. Lezen wij nu het woord des Heren uit de profetieën van Zacharia, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. Uit het eerste hoofdstuk van Zacharia lezen wij de eerste 6 versen, Stellen we ons nu eerst onder de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 42. Ik ben helaas een lederen zak gelijk, die al zijn vocht heeft in de rook verloren, hoewel ik niet van uw wetten wijk. Hoe lang blijft nog uw knecht dit leed beschoren? Wanneer zult gij opdat mijn onschuld blijk, hen rechten die mijn rust uit vrevel storen? Het 42e vers van de 119e psalm na de 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen nu de eerste 6 versen uit Zacharia 1. In de 8e maand, in het 2e jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaders. Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere der heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der heerscharen, zo zal ik weder tot ulieden keren, zegt de Heere der heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot welke de profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de Heere der heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan.
Gemeente, wij hopen de voorbeden te doen voor de heer Van Pelt van de Blok, weer weg, die weer opgenomen is in het ziekenhuis. Voor de heer Geerman van de Waterpeper, die opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En voor de familie van S. van Haren uit de Brederostraat, waar rouw is gekomen vanwege het overlijden van hun moeder, schoonmoeder en oma. U begrijpt, dan gaat het om de weduwe van Wijlen, dominee J. van Haren. Zoeken wij voor en met elkaar Gods heilig aangezicht in het gebed. Heere, zo brengt u ons bijeen aan de morgen van deze dag en doet ons meeluisteren in onze woningen. Het is weer de rustdag. Er ligt een tijd ook van rust achter ons. Een tijd van vakantie, waarin sommigen, ja meerderen, elders rust hebben gezocht. En anderen zijn thuisgebleven. Wellicht zijn er nog enkelen die nog huiswaarts hopen komen. Maar de tijd breekt weer aan dat het gewone leven zijn loop herneemt. Dat de schooldeuren open gaan en dat alles terugkeert naar het oude normaal. En nu is dat laatste juist niet te hopen. Want zal het ooit nog wel weer normaal worden, gezien de coronacrisis en de latente dreiging en de mogelijkheid van een tweede golf en al die zaken die voortdurend de aandacht vragen en ook moeten vragen. Maar al zou het gaan afzwakken, al zou er weer veel mogelijk zijn in de nabije toekomst, Heere, wat zouden ze gelukkig zijn voor wie het nooit meer wordt zoals voorheen. Die door dit alles tot inkeer zijn gebracht en die zich gingen afkeren van het oude leven, waar nieuw leven zich mocht openbaren. Die hebben verstaan, het was niet normaal. Zoals wij leefden, wij vonden het wel normaal, maar het was zo, alles zonder God. Het was alles zo leeg. Het was alles zo verkeerd. En dan is het buitengewoon en onbegrijpelijk dat u dan niet harder sloeg, of dat u niet harder slaat. Ja, zeer buitengewoon als u niet met zwaardere slagen gaat komen. O Heere, dan kunnen we het niet begrijpen dat we nog gespaard zijn voor de onverbiddelijke dood, waardoor anderen zijn weggevoerd naar de eeuwigheid. Dan moeten we het uitwonderen. Het zijn uw goede tierenheden dat we niet vernield zijn. Uw barmhartigheden die over ons geen einde genomen hebben. Dan houden we over. Dan komen we niets tekort in uiterlijke zin. Maar dan komen we toch alles tekort als het gaat over het inwendige. Over het geestelijke, over het ene dat nodig is. En als u ons leven dan legt naast de norm van uw woord, als het pasnoer getrokken wordt, o, daar staat alles krom en scheef bij ons, dan is daar een schuld die van de aarde tot de hemel reikt. Dan mochten wel allen vragen, mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe wordt het ooit weer normaal? Hoe wordt het ooit weer goed tussen God en mijn ziel? Hoe word ik ooit tot hem bekeerd? En hoe raak ik nog met den Heere verzoend? Zou het een zegen zijn als dat de vrucht is geweest van uw woord en ook van uw spreken in het rijk van uw voorzienigheid. Want u spreekt door de schrift, maar u spreekt ook door uw daden. Hebben we het opgemerkt in de vakantietijd? Waren we daarmee bezig? Of zochten we alleen een weinig vertier en vermaak? Hebben we ons ondergedompeld in dingen die onze ziel niet waardig zijn? Dan mochten we wel roepen wat we zongen. Wij hebben God op het hoogste misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij. En onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. We bidden u. Heere, wilt u ons aanschouwen in Christus? Wilt u ons aanzien in hem, de borg en middelaar, die gij in de wereld gezonden hebt en die volmaakt uw eer heeft bedoeld, geleefd heeft naar de norm van uw wet, naar de hogere waarden waartoe het geslacht van Adam was geschapen en die door zijn lijden en sterven verzoening heeft aangebracht, de vrede heeft verworven, de toren heeft gestild, de gramschap heeft geblust. En wie nou alleen behouden is licht, mag heel ons hart daarnaar uitgaan. O Heere, doe ons hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid en doe ons tot u wederkeren in de weg van zijn bloed. Kom nog tot ons terug, o Heere. Laat uw aanschijn over ons lichten. Behoud ons toch en wil ons voor afval wachten. O Heere, we bidden het u. Zoudt u daartoe het woord willen gebruiken, wanneer dat ook vanmorgen weer klinken mag vanaf de kansel? Mag het doorklinken in de harten van jongeren en ouderen, van kinderen en grijzaards. We bidden u voor de hele gemeente. We zoeken uw aangezicht voor de zieken. We smeken u. We willen ook uw volk in alle omstandigheden gedenken. Als u met hen in tegenheden wandelt, o, zou het dan mogen zijn niet richterlijk, maar vaderlijk. Want dan is alle kastijding geen oorzaak van vreugde. Maar dan werpt ze toch van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Heere, wilt u zo nog uw bemoeienissen maken met een ieder van ons? En mogen we dan bijzonder de zieken aan u opdragen, ook de enkelen binnen de gemeente die positief getest zijn op het coronavirus en die daarvan nu milde symptomen dragen, maar dan toch in afzondering moeten verkeren. Wilt u weer herstel schenken? En wilt u ons bewaren, Heere, in het seizoen dat we ingaan ook, bijzonder onze jonge mensen, want het leek alsof de oudere en zwakkere mensen alleen maar getroffen konden worden, maar in toenemende mate blijken het de jonge mensen te zijn. Geef dat ze ook voorzichtig zouden wandelen, dat ze zouden oppassen. O God, ook als het schoolseizoen begint, we horen van uitbraken van coronas, juist daar waar studenten terugkeren tot de universiteit of de hogeschool of een beroepsopleiding. En bijzonder als er dan gefeest is of gefeest wordt. Heere, dat we het kwaad niet op onszelf zouden brengen, maar dat we tegelijk ook zouden beseffen, er is er maar één die ons werkelijk kan beschermen. Denk dan aan onze jonge mensen, ook de jongens en meisjes van de basisschool, als de deuren weer geopend worden van de scholen, ook van het speciaal onderwijs. We bidden u, o Heere, wil u vleugelen over hen en over de leerkrachten uitbreiden. Ook zij weten vaak niet hoe het nu precies allemaal moet en hoe zal het gaan. Mogen we dan aan het begin van een nieuw seizoen uw aangezicht zoeken, biddend om wijsheid, hulp, zegen en bescherming. En mogen we dat ook bidden, Heere, voor het winterwerk. Als dat ook weer gaat beginnen, de catechisaties en de verenigingen en de belijdeniscatechisatie, waar gisteravond enkele tientallen jongeren zich ook hebben aangemeld om de lessen te volgen. Heren, dan zijn we daar ook mee verblijd. U hebt nog weer veel goeds geschonken in de week die achter ons ligt. Ook dat een drietal mannen mocht worden toegelaten tot de lessen aan de Theologische School in Rotterdam. Mogen de beslissingen in uw gunst genomen zijn, mag dat straks ook blijken in de vrucht, maar wil ze ook gedenken die afgewezen moesten worden. Bidden u voor de broeders van de kerkenraad, ouderlingen, diakenen, persoonlijk en huiselijk. Smeken u voor allen die werkzaam zijn in uw koninkrijk. We bidden u, Heere, wilt u het getal van degenen die u vrezen vermeerderen, maar ook dat de nieuwelingen niet alleen worden toegebracht tot Sion, maar dat ook de ambten kunnen worden vervuld. En dat uw zegen ook mag rusten op andere werkers in uw koninkrijk in zending en evangelisatie. Ook op de posten, zoals in Emmen en ook elders. En het werk in Rotterdam, mogen we dat alles aan u, de Heere, opdragen. Zo bidden we voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, die werken van barmhartigheid en noodzakelijkheid betrachten. We bidden u voor hen die verzorgd worden in verpleeg- en verzorgingstehuizen, voor hen die verblijven in de ziekenhuizen. Wilt u dan ook denken aan de heer Van Pelt, die toch opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen, opnieuw geopereerd werd en van wie de toestand toch wel zorgelijk is. Heere, wilt u hem weer oprichten uit dit dal? En wilt u ook aan de heer Geerman gedachtig zijn? Weet wat hij nodig heeft, onthoud het hem niet. Schenk in de weg van verootmoediging, schenk in de weg van schuldbeleving die zoete genade in Christus te ervaren, die ook blijkt in de vrucht van het leven, o God, Wilt u bemoeienissen maken met hem en met de zijnen? We bidden u voor anderen die aan het herstellen zijn. We zijn blij dat moeder Rodenburg langzaam wat de goede kant uit mag gaan naar lichaam, ziel en geest. We bidden u ook voor vader Lamper, wilt u ook hem sterken en gedachtig zijn? We vragen u voor mevrouw Anitanis, wilt u ook haar, nu de weg toch weer anders gaat, maar achter u aandoen komen. Heere, wilt u ook zijn met hen die rouw dragen? Dan denken we bijzonder aan de dochter van dominee en mevrouw van Haren. O, dat het haar zou mogen zijn als bij David, vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Troost haar en haar man en de kinderen en de verdere familie en sterk hen als moeder. Schoonmoeder en oma ten grave zal moeten worden gedragen aanstaande dinsdag. We bidden voor een ander gezin waar rouw is, omdat een broer, een zwager, een oom is heengegaan. Och, Heere, wat is het leven toch diep ernstig. En wat beseft een mens toch weinig wat de eeuwigheid is. En we kunnen elkaar ook niet bewaren. We kunnen elkaar ook niet tegenhouden. En als daar het ogenblik is dat een mens voor uw rechterstoel moet verschijnen, dan kunnen wij die prijs der zielen, dat rantsoen, niet voldoen, ook niet voor onze broeder. Maar dat dan de roepstem mag worden geheiligd en och dat u wil ondersteunen in pijn, verdriet, in rouw en gemis. Wilt u ons zo gedachtig zijn, Heere, bij alles wat wij niet missen kunnen en bij wat op uw zegen wacht, en sterkt dan ook uw dienaar, nadat hij enkele weken elders met zijn vrouw mocht verblijven. Al konden we dan bij onze dochter en haar gezin in Canada niet zijn, maar wilt u ze daar ook maar gedenken zoals u dat alleen kan en wil. En ach, Heere, wilt u ook ons dienstwerk nog tot een zegen stellen. Dat er ook in dit nieuwe seizoen gezaaid mag worden. En dat het brood maar uitgeworpen mocht worden op het water. En dat we het zouden mogen vinden na vele dagen. Dat we zouden zaaien in de morgenstond en onze hand 's avonds niet zouden aftrekken van dat werk. Want wat weten wij? Maar uw woord zal niet ledig tot u wederkeren. En geef dat we dan ook voor elkaar mogen zuchten en bidden. Dat we een volk zouden mogen zijn dat gebonden mocht zijn aan de troon van uw genade. En dat we ook als kerkenraad dan maar het goede zouden mogen zoeken voor Jeruzalem. In het bezoekwerk, de huisbezoeken, de catechisaties, het diaconale werk en alles wat op uw zegen wacht. Ook het werk van de commissies, ook het werk van bijstaan van mensen die hulp nodig hebben. En o, de organisten, onze koster en zijn vrouw, de hulpkoster en de zijnen en de andere kosters. Heere, het is veel dat we vragen. En er is niets wat wij hebben verdiend. We kunnen alleen maar in beschaamdheid ons hoofd buigen. Maar zoudt u ons in Christus tot een horend en verhorend, ja tot een vervullend God willen zijn om zijnentwil alleen uit louter genade. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 78, de versen 2, 3 en 4. Dus de 78ste psalm, verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. Die stellen wij het nageslacht voor ogen des Heeren lof. Uit Slans historie blaan zijn sterke arm en grote wonderdaan. Dat is het tweede. We zingen daarna ook het derde en het vierde vers van Psalm 78. En straks bij de uitgang zijn er drie collecten. De Heere zegene u en de gaven voor zijn dienst. Psalm 78.
Thank you.
Gemeente, wij hopen in dit nieuwe seizoen stil te staan bij de nachtgezichten van Zacharia. We doen dat in de Bijbellezingen op donderdagavond. Aanstaande donderdag, als de Heer het geeft, is het eerste nachtgezicht aan de orde. Dat begint bij vers 7 van Zacharia 1. En dan willen wij vanmorgen stilstaan bij de inleiding tot dit boek. En dus ook tot die nachtgezichten. En daarbij tevens aandacht besteden aan het nieuwe seizoen. Het kerkelijk seizoen. Wat we ook wel noemen het winterwerk. En het schoolseizoen. Nadat de zomervakantie weer tot een einde is gekomen. Er ligt een bijzondere boodschap in die zes versen die onze aandacht vragen. Ik lees u als tekstwoord nu alleen vers 1. Wij willen stilstaan met de hulp des Heren bij Zacharia 1, vers 1 tot en met 6. In het eerste vers staat het volgende. In de achtste maand in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende. En wat dan volgt. We vinden hier de profeet van de nachtgezichten. De profeet van de nachtgezichten. En dan letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats op het wonder van het woord. In de tweede plaats op de boodschap van bekering. En in de derde plaats op de les van de geschiedenis. De profeet van de nachtgezichten, daar is allereerst het wonder van het woord, want zo staat hier, in die achtste maand geschiedde het woord des Heren tot Zacharia. Dat is een wonder. Het wonder van het woord. Dan in de tweede plaats de boodschap van bekering. In het tweede en derde vers, want wat zegt nu Zacharia? De Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaders, daarom zegt tot hen. Al zo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij. Spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Dus de boodschap van bekering. En dan in de derde plaats de les van de geschiedenis, vers 4. En volgende, wees niet als uw vaders tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar ze hoorden niet en ze luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen die in eeuwigheid leven? Nochtans, mijn woorden en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben ze uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft, ons te doen naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. De les van de geschiedenis. Gemeente Zacharia staat ons bekend als de profeet van de nachtgezichten. Visioenen die in wakende toestand ontvangen zijn en die opgetekend zijn in de eerste zes hoofdstukken van dit Bijbelboek. Er staat er in dit Bijbelboek nog meer, let op hoofdstuk 7 en 8. Een bijzondere tweede gedeelte van dit boek, hoofdstuk 9 tot en met 14, ook daar staat heel veel in. Het is een heel bijzonder boek. Dit boek van Zacharia, een van de drie profeten die na de ballingschap in Babylon zijn opgetreden. Haggai, Zacharia en Malachi. En van die drie profeten is dus Zacharia de tweede, de middelste, de centrale figuur. Hij is eigenlijk ook de grootste. Niet alleen in die zin dat zijn boek, het boek dat naar zijn naam is genoemd, het grootste van die drie is. Maar ook als je let op de boodschap, op de inhoud van dit Bijbelboek. Meer dan anderen heeft Zacharia ook mogen spreken over de komst van de Messias, de beloofde zaligmaker. Zou dat eens moeten opzoeken vandaag. Al die Bijbelteksten in Zacharia die zien op de beloofde Messias. Wat dat betreft staat Zacharia vlak achter Jesaja. Heeft ook een bijzondere naam. Want Zacharia betekent de Heere gedenkt. Of hij aan wie de Heere gedenkt. En dat is groot. Kinderen, jongens en meisjes, als de Heere aan je gedenkt. En je zou mogen zingen, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestierder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klaag. Dan ben je gelukkig. Zacharia was gelukkig. Hij had die bijzondere naam die wel vaker voorkomt in het Oude Testament. Misschien wel tot 30 keer toe. Hij had die bijzondere naam ontvangen van zijn ouders. En misschien lag er wel een geloofsbelijdenis in. De Heere gedenkt. Ondanks onze ontrouw en afwijken. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Dus al door zijn naam is Zacharia een levende prediking geweest. Wie was zijn vader? We kunnen dat lezen in het eerste vers, want Zacharia was de zoon van Berechia. En Berechia was op zijn beurt de zoon van Iddo. Nu kunnen wij van die Iddo lezen in Nehemia 12 vers 4. Dat hij het hoofd was van een van de 12 priesterlijke geslachten. Die terugkeerden uit de ballingschap onder leiding van Zerubabel en de hoge priester Jozua. Volgens Nehemia 12 vers 16... heeft Zacharia zijn grootvader in die functie opgevolgd, vele jaren later. Dus toen was Zacharia al profeet, maar dan komt Zacharia in de plaats van opa, van zijn grootvader Iddo. Dat zou erop kunnen wijzen dat zijn eigen vader, Berechia, al jong gestorven is. In Ezra 5 en 6 wordt Zacharia dan ook de zoon van Iddo genoemd. Niet de zoon van Berechia, maar de zoon van Iddo. Waarschijnlijk om die reden. Dat is trouwens niet ongebruikelijk in het Hebreeuws om ook een kleinzoon aan te duiden als een zoon. Nu, wat die terugkeer uit de ballingschap betreft, het ging eigenlijk maar om een handvol mensen. Jawel, 50.000, dat is niet weinig. Ruim 42.000 Joden en ruim 7.000 dienstknechten en dienstmaagden. Dus stel je dat bij elkaar op, dan kom je aan het getal van ongeveer 50.000 mensen. Maar er waren er natuurlijk veel meer weggevoerd. Er waren er veel meer daar gestorven of achtergebleven in de ballingschap. Die vonden het daar wel goed in dat heidense land. En als dan die 50.000 mensen terugkeren in Judea, dan gaan ze eerst op zoek naar de voorvaderlijke grond, want ze moeten toch ook ergens wonen. Maar dan komen ze al gauw weer terug in Jeruzalem. Ze verzamelen zich. En daar wordt het brandofferaltaar gebouwd. Het loofhuttenfeest wordt gevierd en de eerste offers worden dan weer gebracht na 70 jaar. En dan besluiten zij om de tempel te herbouwen En dan zien we hoe in het tweede jaar na de terugkeer dat werk al ter hand wordt genomen. Het fundament wordt gelegd van een nieuwe tempel. En dat gebeurt onder trompetgeschal van de priesters en onder koorgezang van de levieten. Er zijn er die juichen. Er zijn er ook die wenen. De oudere mensen die de heerlijkheid van de eerste tempel nog hebben gezien, zijn diep bedroefd. Is dat nu onze tempel? Zal die tempel er zo pover uitzien? Het geluid van dat huilen en het geluid van dat juichen gaan tegen elkaar op. Maar één ding is zeker, er mag nu toch een nieuw fundament liggen. Een nieuwe dageraad breekt aan, een nieuw begin wordt gemaakt. Het zal nooit meer zijn zoals vroeger, denken de ouderen. We gaan niet terug naar het oude normaal. Maar er ligt dan toch weer een fundament voor een godsgebouw, voor het huis des Heeren. Zo gaat men aan het werk. Maar er komt al spoedig de terugslag. Daar is een vinnige tegenstand van de Samaritanen. Die bastaarden maken de Joden verdacht bij het Perzische Hof. En weten zelfs te bereiken dat er een bouwstop wordt ingesteld. De tempelbouw kan voorlopig niet doorgaan. En daarbij komen dan misoogsten, hoge prijzen en dure belastingen. En het gevolg van dat alles is moedeloosheid. Moedeloosheid bij de teruggekeerde ballingen, onverschilligheid zelfs. Men heeft tenslotte geen belangstelling meer voor het huis van God en voor de herbouw van de tempel. Men gaat zich helemaal werpen op het eigen huis, het eigen leven, het eigen belang. En dat duurt ongeveer 15 jaar lang. Herkennen wij dat, gemeente? Als ik die vraag daar zo tussendoor mag stellen. Want Christus heeft gezegd, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen zullen u worden toegeworpen. Maar wij keren het om. Wij zoeken eerst die andere dingen. Ons eten, ons drinken, ons werk, ons huis. En noem het maar op. En we laten het huis des Heren woest liggen. Verlaten liggen. Dat is ten diepste ons leven. Niet waar? God is best, maar we houden hem voor het lest. Maar dan staat er, Gode zij dank een profeet op, zijn naam is Haggai. En die profeet zegt, u moet dat omkeren. Eerst bouwen aan Gods huis. Dan pas aandacht geven aan het anderen. Is het voor u wel de tijd dat u loopt voor uw gewelfde huizen, dat u het prachtig met mahoniehout probeert in te richten? En het huis des Heren, dat ligt daar maar, onafgebouwd, eigenlijk nog steeds als een puinhoop. Een gemeente, die prediking slaat in. Die bestraffende woorden treffen doel. Er ontstaat een besef, we zijn niet goed bezig. We zijn zo laks geweest. En dan gaat men beven voor de Heere en voor zijn woord. Ja, de Heere wil zien op zulke mensen, op de armen, de verslagenen van geesten die voor zijn woord beeft. Dan mag Haggai ook andere dingen zeggen. Hij mag komen met bemoedigingen en beloften. En dat geeft weer nieuwe hoop. Dat geeft weer nieuwe bezieling. En En er is er nauwelijks een maand voorbij gegaan sinds het begin van het optreden van Haggai. En dan gaan de handen weer uit de mouwen. Na 23 dagen gaat het volk van Judea weer aan het bouwen. De tempelbouw. Ja, de Heere wil daar zijn goedkeuring over doen, ervaren. God is met u, zo mag Haggai zeggen. Staat er een tweede profeet op. Slechts 2 maanden nadat Haggai begonnen is met zijn profetisch werk, een tweede profeet wordt door God gezonden. Dat is Zacharia. Dus dan zijn er 2 knechten van God. 2 getuigen. En zegt het woord niet dat alle woord zal bestaan uit de mond van 2 of 3 getuigen. 2 getuigen van de Heere. Ze staan elkaar bij. Ze hebben 1 taak en 1 doel. Al doen ze hun werk elk op hun eigen wijze. Wat groot. Wat is de Heere goed, gemeente. Ook Zacharia wordt door de Heere gezonden. Nu is er niet zoveel over hem bekend. Is ook niet zo belangrijk. Als iemand wordt afgezonderd tot de dienst van de Heere, dan willen wij allerlei bijzonderheden weten. Hè, zoals dat ook geldt van die mannen die in de achterliggende week mochten worden aangenomen door het curatorium. Hoeveel kinderen hebben ze en hoe oud zijn ze en noem maar op. Dat is allemaal niet het belangrijkste. Belangrijkste is dat ze door God geroepen zijn. Die knechten. Die moeten door God geroepen zijn. Nou, hoe dat gebeurd is bij Zacharia, dat is niet opgetekend in de Bijbel. En over zijn levenseinde weten wij ook niets. Sommigen denken dat deze Zacharia dezelfde is als degene over wie Jezus spreekt in Matteüs 23 vers 35. Maar de Zacharia van Matteüs 23 heeft in een andere tijd geleefd. Zo blijkt uit 2 Kronieken 24. Wat we wel weten van deze profeet Zacharia is dat hij al heel jong is geroepen tot het ambt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit hoofdstuk 2 vers 4 waar hij genoemd wordt een jongeling. En in het Hebreeuws staat er dan een woord dat ook echt laat zien, hij was geen oude man. Misschien was hij 20. Wat mooi. Wat een zegen. Als je al heel jong mag worden geroepen tot de dienst in Gods koninkrijk. Daar hebben we gisteravond bij stilgestaan aan het begin van de belijdeniscategorisaties. Gedenk, ja, want de Heere gedenkt, maar wij moeten ook gedenken. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, in de dagen van uw jeugd. Dan heb je de beste jaren nog voor je. Als je lang mag leven, dan mag je de beste krachten besteden in zijn dienst. Nu, Zacharia was nog jong toen de Heere hem riep tot dit werk. Dat weten we. En we weten ook dat hij lang heeft mogen dienen in Gods koninkrijk. Veel langer dan Haggai. Bij Haggai was het na 4 maanden alweer voorbij. Bij Zacharia was dat anders. Want die laatste hoofdstukken uit dit Bijbelboek, hoofdstuk 9 tot en met 14, dateren van een veel latere tijd. 20, 30, misschien 40 jaar later is dat uitgesproken en op schrift gesteld. Hij heeft dus lang mogen dienen. Eerst als profeet en vervolgens als profeet en priester. En we weten bovendien dat hij echt door de Heere is geroepen. Zo spreekt de Heere. Telkens horen we dat weer terugkomen. Zo spreekt de Heere. En in hoofdstuk 4 vers 9 en 6 vers 15, daar zegt hij: opdat ge weet dat de Heere mij tot u lieden gezonden heeft. Dus dat staat vast. Hij was niet gaan lopen zonder gezonden te zijn. God zelf had hem afgezonderd tot dit werk. Ik heb gezegd, gemeente, wat is dan de Heere goed, dat die mensen na de ballingschap weer een paar knechten ontvangen uit Gods hand. Dat hij zich weer bemoeit met het volk Israël. Dat de openbaring van God doorgaat. Ook na die donkere tijd. En ook in deze bange omstandigheden. Dat zwakke overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade mag toch de woorden van God weer beluisteren. Kortom, het wonder van het woord. Zo hebben we ons eerste punt genoemd. En zo zouden we het eerste vers van Zacharia 1 dus kunnen samenvatten. Het wonder van het woord. Want het woord geschiedde tot Zacharia. Het staat niet, het kwam. Hè, zoals dat in nieuwere Bijbelvertalingen wordt uitgedrukt. Het woord kwam. Mevrouw en ik waren in de afgelopen week in die oude Lebuïneskerk in Deventer, waar Jacobus Revius ook heeft gepreekt. Helaas klinkt de boodschap van Revius daar niet meer. Je kunt nog wel een borstbeeld zien van Revius in die oude historische kerk, maar er lag een Bijbel, een nieuwe, de nieuwe Bijbelvertaling. Ik zocht daar Zacharia 1 in op. En dan staat er: de Heere richtte zich tot Zacharia. Dan mis je een heel fijn puntje. Want in het Hebreeuws staat dat het woord des Heere geschiedde. De geschiedenis. Dat woord maakt geschiedenis. Dat woord is een gebeurtenis. Dat woord heeft kracht. Ja, nou meneer, je moet niet op alle slakken zout leggen. Ja, nee, maar pas op. Dat staat er in Genesis 1. Dat de Heere spreekt. Er zij licht. En wat is dan het gevolg? Er was licht. Dus als dat woord klinkt, dan gebeurt er iets. Dat woord is bij de Heere ook daad. Dat woord is geschied tot Zacharia. Dat heeft hem aangegrepen. Dat heeft hem voortgestuwd. Kennen we zo die kracht van Gods woord? Of komt het woord alleen maar tot ons? En zitten wij eronder? Of erger nog, zitten wij erboven? We hebben nodig dat het woord geschiedt. Dat je de kracht daarvan ervaart bevindelijk in je hart en leven. Hè, zodat het is, daar zij licht. Ook in ons hart. En de duisternis dan moet verdwijnen. Dan zijn we bij de nood van onze tijd. Want bij alle goeds dat er nog mag zijn, is er ook heel veel wat zorgen geeft. Denk aan de spanningen binnen landen en volkeren. Er is overal verdeeldheid en polarisatie binnen landen. Maar er is ook veel spanning en wrijving tussen landen. Denk aan China, Amerika. Denk aan Turkije en Griekenland. Denk aan Israël en de omringende volkeren. Denk aan, nou vul het maar in. de nood van onze tijd. Het lijkt of de vulkaan steeds meer gaat rommelen en straks tot een uitbarsting zal gaan komen. En laten we dan ook die coronapandemie, die coronacrisis niet vergeten. De nood van onze tijd is niet minder dan de nood in de tijd van Zacharia. Maar zoals toen het woord des Heren mocht geschieden. O, zo mogen wij wel bidden dat het vandaag ook zal geschieden. Het woord klinkt nog. Dat is het lichtpuntje in de duisternis van ons, van God vervreemde bestaan. De Heere zendt zijn knechten, de Heere laat het woord nog klinken. En van dat woord, geliefde gemeente, moeten wij het hebben. Ook in het nieuwe seizoen. Het kerkelijk seizoen en het schoolseizoen. Het wonder van het woord, laat dat woord centraal mogen staan. Kijk, wij zijn zo gewend geworden aan de Bijbel dat we er bijna achterloos mee omgaan. Ja, dat moet je nou juist niet doen, hè. Wat ik nu deed, hè. Altijd heel eerbiedig omgaan met het woord, hè? Met de Bijbel. Op school en thuis en op de catechisaties altijd die Bijbel ook voorzichtig neerleggen en met eerbied ernaar kijken. Ook onze oudere mensen nooit iets bovenop een Bijbel leggen en al helemaal de Bijbel niet als een onderzetter gebruiken. Je mag wel een Bijbel op een Bijbel leggen, maar verder niet, hè. Want het is Gods woord. En dan die Bijbel niet dicht laten, maar die Bijbel telkens maar weer open doen en daarin zoeken naar dat woord van de Heere. Naar de stem van God. We vinden het allemaal zo gewoon, maar is het geen wonder? Het wonder van het woord. Nou, zou dit seizoen daarvan eens in het teken mogen staan. Dat woord centraal, in de kerk, in de gemeente, op de preekstoel, op de zondag, in de wijk, op de catechisaties, ook op de verenigingen. Je komt toch ook? Als de verenigingen weer beginnen, je zegt toch niet, nou dan moet hij ook gaan, want anders dan ga ik niet hoor. Want ik ben, nou ik kan niet zo goed praten, nou dat geeft helemaal niet. Of ik ben niet zo'n verenigingsmens, dat hoef je ook niet te zijn. Maar zoek elkaar. En zoek elkaar onder het woord, als jeugd, als vrouwen, als mannen. En niet om alleen maar te praten, maar om te luisteren naar dat woord en te bidden dat dat woord ook zal geschieden. Dat je beleeft het wonder van dat woord. Dat profetische woord dat zeer vast is. En waarop we acht hebben te geven. Omdat de morgenster opgaat in onze harten en de dag aanlichten. Want bekering is nodig. Ja, dat is het tweede. De boodschap van bekering. Zacharia komt met een boodschap en het is een eerlijke boodschap. Hij smeert niet met stroop. Hij praat de mensen niet naar de mond. Hij spreekt wel naar het hart van Jeruzalem, maar niet naar de mond van Jeruzalem. Zelfs niet van Gods volk. Hij komt met de eerlijke boodschap van bekering. Eigenlijk gemeend is het eerste woord dat hij spreekt heel schokkend. Wat zegt hij? In vers 2. De Heere is zeer vertorend geweest tegen uw vaders. In het oorspronkelijk staat, hij torent met toren tegen uw vaders. Hij is zeer vertorend geweest. tegen uw vaders. Nou, stel je voor dat dat de intreepreek is van een nieuwe dominee. Dat hij op de kansel klimt naar bevestigd te zijn. En dat hij dat als eerste woord spreekt. Zou er niet zo blij mee zijn, toch? Maar Zacharia vraagt niet in de eerste plaats naar wat de mensen zo graag horen. Hij spreekt omdat hij spreken moet. Hij gaat omdat God hem gezonden heeft. Dus dat eerste woord gaat over Gods toorn. En waarom? Wel, Zacharia weet ook van die rampen die het volk hebben getroffen. En hij zegt, daar zijn allerlei oorzaken voor. Maar de grootste oorzaak is dat we God hebben vertoornd. We hebben God op het hoogste misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, dat is de diepste oorzaak. En gemeente, dat is het ook van ziekte, dat is het van het coronavirus, dat is het van de rampen, dat is het van de slagen die over onze rug heen komen. De bekeerde Joodse man Isaac da Costa heeft gezegd, op de bodem van alle vragen ligt ter wereld zonder schuld. En stadhouder Willem de Vijfde heeft gezegd, de ware oorzaak van onze nationale rampen ligt in onze nationale zonden. Daar praat Zacharia niet overheen. Hij zegt, bekeert u. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij. Spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot uw lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Kenmerk van de ware prediker is dat hij deze boodschap met alle ernst en liefde en aandrang brengt. Dus niet als de valse profeten die riepen vrede, vrede en geen gevaar. Die brachten het woord op zo'n manier dat niemand zich eraan hoefde te stoten of te storen. Dus die vonden ze hele fijne predikers. Ze gaven een goed gevoel aan de hoorders. Maar die echte predikers, die riepen nogal eens wat tegenspraak op. Juist omdat ze zo eerlijk waren, bekeert u, zeiden ze. En denk aan Ezechiël, want waarom zou het gesterven? We vinden het bij Jeremia, we vinden het bij Jesaja. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Keert weder tot mij, gij afkerige kinderen. Want ik heb u getrouwd, keert weder. En ik zal uw afkeringen genezen. Dat vinden we niet alleen onder het Oude Testament, maar net zo goed onder het Nieuwe Testament. Johannes de Doper begon zoal. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En de grote meester, de Heere Jezus zelf, begon ook zijn werk met deze boodschap. En de apostelen, lees het maar in Lucas 24 en in Handelingen der apostelen. Ze hebben telkens weer opgeroepen tot bekering. En dat is vandaag toch niet minder nodig. Alzo, zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij. Zo komt Zacharia tot het volk, tot de teruggekeerde ballingen. Zo staat hij op het tempelplein waar die mannen staan met een schoffel in de hand en bezig zijn met de herbouw van de tempel. Ja, zegt iemand, maar zij hebben zich toch eigenlijk al bekeerd. De prediking van Haggai was toch ingeslagen als een bom. En ze waren nu toch aan het werk gegaan. Ze werkten niet meer voor zichzelf, voor hun huis in de eerste plaats, maar voor het huis van God. Je kunt je zelfs voorstellen dat sommigen een beetje geërgerd hebben gekeken. Wat wil nou toch die tweede prediker, die Zacharia? Kijk dan toch eens wat we aan het doen zijn. Ziet die man dat niet? Is dat allemaal niks? Nou, dat was inderdaad meer dan niks. Maar, zegt Zacharia, het moet wel een echte bekering zijn. Ga maar door met het werk, maar laat het meer zijn dan een opwelling, meer dan een morgenwolk. Als het goed is, dan is uw bekering meer dan een uitwendige zaak, maar dan is het een hartezaak. Dan is het niet een stukje activisme dat weer uitdooft als een vuurtje, maar dan komt dat op vanuit een vernieuwd hart, een vernieuwd gemoed, een vernieuwd denken. Dat zal het ook blijken in de vrucht. Dan bent u niet alleen beschaamd over de laksheid bij de tempelbouw van de afgelopen jaren, maar er is er nog veel meer op te ruimen. Dan wordt u een vijand van alle zonden. Dan is er sprake van een echte bekering. God wil geen slaven, maar kinderen. En daarom bekeert u. Keert weder tot mij, echt. Met hart en ziel. Bovendien, ook bij Gods kinderen is bekering nodig. Een doorgaande bekering, een dagelijkse bekering. Bekering als een proces tot aan je laatste snik toe. Het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Als iemand niet door God is bekeerd, maar door zichzelf of door zijn naaste of door de duivel, dan wordt hij een groot mens. Wordt hij een gearriveerd christen die het heeft en die het kan. Maar als het van God is, dan wordt hij steeds kleiner. Dan gaat hij minder zonde doen, maar groter zondaar worden. Hij is nooit afbekeerd. Hij vindt ook geen rust in zijn bekering. Hij kan alleen maar rust vinden in Christus. Nou, die boodschap die komt ook tot ons. De boodschap van bekering. En die komt van de Heere der Heerscharen. Is u dat ook opgevallen en jullie? Tot driemaal toe wordt in dat ene vers de naam van de Heere genoemd als de Heere der Heerscharen. De naam van hem aan wie de engelenmachten als de hemelse heerlegers ter beschikking staan. Niet alleen de zon en de maan en de sterren, maar die tienduizenden engelen. Machtig God. Almachtig God, een geduchte God tegen wie je zomaar niet kunt zondigen, hoor. Ongestraft. Je durft wat als je tegen hem zondigt. Je durft wat als je onbekeerd verder gaat. Je hebt wat te verantwoorden. Of dacht je dat de Heere een ledig aanschouwer is? Die God roept tot bekering. Sta hem niet tegen. Wijs hem niet af. Ga zo niet verder. Want hij is veel sterker dan wij met z'n allen bij elkaar. En juist dit maakt de schuld zwaarder en de roepstem ernstiger. En de straf zoveel groter. Als we tegen deze goede en machtige God zondigen. Ja, zegt iemand, maar je kunt jezelf toch niet bekeren? Meent u dat echt? Of is dat alleen maar een praatje? Heb u dat van horen zeggen? Misbruikt u de Bijbel? Ik kan mezelf niet bekeren. Terwijl het diepste probleem is, wij willen voor God niet buigen. Ga dan maar met je onwil en met je onmacht naar Christus toe. En buig maar aan zijn voeten. En smeekt hem maar heel eerbiedig, wilt u mijn onwil verbreken? En wilt u doen wat ik niet kan? Wat op zich is dat waar? Dat wij zo door onze diepe val in Adam zo onmachtig en onwillig zijn geworden. De kanttekenaar zegt, wij keren ons tot de Heere als wij in ware geloof en met een hartelijk berouw over onze zonde zijn genade verzoeken. Doch dit hebben wij van onszelf niet, maar God de Heere moet het ons geven. Gelijk er staat in Jeremia 31, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn, of althans nadat ik bekeerd ben, zo heb ik berouw gehad. Nou, dat is de weg. Met je onmacht en met je onwil tot de Heere vluchten. En dan geeft de Heere er ook nog een lieflijke belofte bij. Zo zal ik weder tot u lieden keren. Versta dat niet verkeerd, alsof de mens het initiatief neemt en God die volgt dat, die antwoordt daarop en die geeft een beloning. Nee, hier spreekt de verbonds Jehovah. En die verbonds God, die goede, aanbiddelijke, dienenswaardige God, die wil ons nou ook nog uitlokken. Die zegt niet alleen bekeert u, maar hij zegt dan kom ik bij u terug. Ja, dan kom ik bij u terug. Dat is geen voorwaarde die de mens moet vervullen in eigen kracht. Maar het is wel de weg waarlangs de Heere al de zijnen leidt. In de weg van bekering, van schuld beleven. In de weg van verootmoediging wordt zijn genade geproefd. En wordt zijn liefde gesmaakt. Dan komt de Heere dus met een aanmoediging. Bijzonder ook voor de vreesachtigen die denken het is te laat. Het kan niet meer en ik ben zo'n onbekeerlijk, onverbeterlijk mens. Hij zegt als het ware, ja, wat Jezus zegt in Johannes 6. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. En o, als hij dan komt, dan brengt hij alles mee. In Christus de middelaar. En dan komen er twee tot elkaar. Een zondaar met zijn schuld en God met zijn genade. Die zondaar met zijn armoede en nood, Christus met zijn rijkdom en volheid. Dat mensenkind in zijn diepe verlorenheid, maar de Heere met zijn vertroostingen die nooit te klein zijn. Kortom, de boodschap der bekering. Lieve gemeente, mogen die boodschap klinken en doorklinken, ook in het nieuwe seizoen in de kerk en in het onderwijs, want we hebben dat nodig meer dan ooit. En laten we die boodschap dan ook ter harte nemen. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. We gaan dat zingen. Psalm 32 vers 5. Of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door s mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulken dwang voor u niet nodig wezen. Wat volgt 32 daarvan het vijfde vers. Profeet Zacharia gaat nog verder in vers 4. Neemt zijn hoorders mee naar het verleden, naar de vaders, de voorvaders die toen geleefd hebben en inmiddels gestorven zijn. En wat zegt hij dan in vers 4? Wees niet als uw vaders. Tot welke de vorige profeten riepen, zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar ze hoorden niet en ze luisterden niet naar mij, spreekt de Heere. Mag dat wel? Mag je zo spreken over het voorgeslacht? We kennen allemaal de uitdrukking over de doden niets dan goeds. Je geeft de doden geen trap na. In dat spreekwoord zit een goede trek. Maar gemeente, we moeten wel eerlijk blijven. Dat gebeurt niet altijd. Ook niet rond het sterven van mensen. Er wordt misschien nergens zoveel gelogen als op een begraafplaats. Zacharias is eerlijk. Zacharias doet niet aan mensverheerlijking, aan familietrots of aan veridealisering van het verleden. Hij zegt: wees niet als uw vaders. Hij keert het precies om, net als Asaf in Psalm 78. En dat ze niet worden gelijk hun vaders. We zongen dat. Nou, wat hebben die vaders gedaan? Ze hebben niet geluisterd toen de vorige profeten riepen. Want die hebben niet zachtjes gemurmeld. Maar die hebben geroepen. Die hebben zelfs gesmeekt. Laat u met God verzoenen. Keer toch weder voordat het te laat is. En die trouwe godsgetuigen van voor de ballingschap, die hebben gedurig gesproken, maar die vaders die hoorden niet en ze luisterden niet, zegt God, naar mij. Dat is het erge. Niet alleen die profeten verworpen, maar de Heere verworpen. Nou, waarom haalt Zacharia dat op? Waarom gaat hij terug in de tijd? Wil hij zo graag oude wonden openreten? Heeft hij daar een behagen in? Gemeente, als hij vandaag zou leven en spreken, dan zouden veel mensen zeggen: wat hebben wij met die mensen van vroeger te maken? Het is nu een andere tijd. De omstandigheden zijn zo heel anders. Trouwens, met de doden kun je niet leven. Wij willen vooruit. Prachtig. U wil vooruit. Jij wil vooruit, maar je vergeet iets. Je vergeet dat tijden veranderen, maar dat de mens niet verandert en dat God ook niet verandert. En dat zijn woord altijd hetzelfde blijft en dat bekering nog net zo hard nodig is vandaag als vroeger. Bovendien kun je het heden niet begrijpen zonder het verleden. Als je zo de toekomst wil instormen, of als je door oogkleppen verblind zomaar verder leeft, zonder je af te vragen: waar kom ik vandaan en waar gaat nu de weg naartoe? Dan moet je dwalen. Dan ga je verloren. En daarom dus die boodschap van Zacharia. Hij zegt: uw vaderen, waar zijn die? Wat is er van hen overgebleven? Wat hebben ze gewonnen met hun trotse hoofd? Hun weigerachtig hart. God roeit hen uit die afhoereren en hem de trotse nek toekeren. Zullen we er ook aan denken. En dan voegt Zacharia er nog iets bij. Hij zegt: niet alleen uw vaderen, waar zijn die? Maar de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Het is alsof hij de gedachten van zijn toehoorders leest. Hij hoort hen als het ware denken: ja, dat is allemaal waar, man van God. God. Van onze vaderen is weinig meer overgebleven, maar die profeten, die leven toch ook niet in eeuwigheid? Die zijn toch net zo goed gestorven? Nou, Zacharia ontkent dat niet. Maar, zegt hij, het woord van die profeten is gebleven. De tolk is er niet meer, maar de boodschap blijft bestaan. Dat woord heeft ook kracht gedaan, nochtans. Mijn woorden, zegt God, en mijn inzettingen die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen. Niet één van mijn woorden valt ter aarde, ook niet het woord van mijn bedreiging. Mijn woord heeft die vaders achtervolgd. Het heeft hen getroffen. Ze zijn in de ballingschap terechtgekomen. En ze zijn op hun knieën terechtgekomen. Horen we dat? Het woord van God doet zijn werk. Dat keert niet ledig tot de Heere weder. Ook niet vandaag. Het woord dat door Gods knechten in het verleden gesproken is, ook hier in Alblasserdam, dat woord blijft liggen. God komt erop terug. Wij kunnen het vergeten. Of wij kunnen zeggen, die dominee was wat ouderwets. Maar dat woord dan blijft. Dat komt terug. De Heere komt op dat woord terug. En wat heeft dat woord nu uitgewerkt bij die vaders? Wel, ze zijn erdoor getroffen. Eindelijk. Wel erg laat. En het is wel heel verdrietig dat het zo moest gebeuren. Dat ze niet voor het woord zelf hebben gebogen, maar dat ze door Gods hand moesten worden gebroken. Maar ze zijn tot inkeer gekomen, want wederkerende, en let op vers 6, het middelste gedeelte, wederkerende hebben ze gezegd, het is toch waar. Gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Is dat nou een ware bekering geweest? Dat weten we niet. Bij velen waarschijnlijk niet. Bij velen was het meer noodgedwongen. Een oprechte bekering komt nooit te laat, heeft iemand gezegd. Maar een late bekering is zelden oprecht, zei die erachteraan. Hoe dan ook. Die vaders hebben in ieder geval ten slotte ingezien dat God gelijk had. Dat die profeten gelijk hadden. Ze zijn ten slotte wedergekeerd. En u, zegt Zacharia, zult u dan niet wederkeren? En wat doet hij dan? Hij houdt de spiegel voor aan zijn tijdgenoten. Dat moeten Gods knechten ook doen in de prediking. Telkens maar die spiegel voorhouden. Dat moeten de ambtsdragers doen op de catechisaties en op de huisbezoeken. Dat moeten de leerkrachten doen op de scholen. Bij het vertellen van de Bijbelverhalen. En ook op andere momenten. Telkens maar weer de spiegel voorhouden. Denk aan Psalm 78, vers 2, vers 3, vers 4. En lees het nog maar eens na. Kijk, dat is nog wat anders dan namen en feiten leren. En veel jaartallen. Dat is het woord voorhouden. Dat is laten spiegelen. Leringen wekken, maar voorbeelden trekken. Goede voorbeelden, maar ook dit soort voorbeelden. Die laten zien dat we de Heere niet straffeloos kunnen tergen. Dat is de rechte geschiedbeschouwing. De Bijbelse geschiedenisbeschouwing. Dat is les in kerkgeschiedenis. Dat zijn lessen uit het verleden. Daar kun je je winst mee doen. En laten we daar maar veel mee bezig zijn, ook in dit nieuwe seizoen. Het vak geschiedenis is wel niet zo populair. En Bijbelse geschiedenis al even min. Maar je kunt er zo ontzaggelijk veel van leren en misschien ook nog iets afleren. We gaan besluiten, gemeente. Zacharia 1, vers 1 tot en met 6. De inleiding tot dit hele boek, de inleiding tot de 8 nachtgezichten. Het is een kort gedeelte dat iets laat zien van het wonder van Gods woord. De boodschap van bekering en de les van de geschiedenis. En die les is zo beschamend, ook voor mij. Maar we hebben het zo nodig. We hebben die lessen zo nodig. Zullen we ermee naar huis gaan? Zullen we de Heere ermee zoeken? Vanaf vers 7 komen de nachtgezichten en die zijn vol vertroosting en bemoediging. Maar ze zijn dat alleen maar als wij voor het woord gevallen zijn. Als we die boodschap van bekering niet hebben ontdoken, maar het is dwars door ons heen gegaan. En we hebben die lessen van de geschiedenis ter harte genomen. Maar gemeente, dan is het ook zo groot dat Gods woord bestaat in eeuwigheid. Want dat is het woord van een God die niet liegen kan, van de Heere met allemaal hoofdletters. Dat wijst op zijn trouw. Ja, van de Heere der Heerscharen, dat wijst op zijn macht. Hij is zo getrouw als sterk en wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Zoals hij zijn bedreigingen vervult en heeft vervuld, zo doet hij het ook met zijn belofte. Die maakt hij ook waar. Dat ligt gegarandeerd in zijn goddelijke trouw. En dan zal hij zelfs zijn engelen gebieden. Kinderen, zoek het maar op. In het boek Zacharia, in het eerste hoofdstuk, hoe vaak er van engelen gesproken wordt. En te midden van al die engelen, de engel met een hoofdletter, dat is de engel des Heren. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. De boodschapper die om bekering vraagt. Maar die ook bekering schenkt tot eer van Gods naam en tot heil, tot behoud, tot eeuwig welzijn van onze zielen. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, mogen we dan die lessen ter harte nemen. Juist ook als we zitten in de kerk. Dat we dan goed zouden mogen opletten, letten op ons hart en letten op ons woord. Luisteren met ons verstand en bidden om verstand met goddelijk licht bestraald. Buigend met ons hart, ja met de bede, o Heere, neigt u mijn hart en voeg dat samen tot de vreze van uw naam. Mag zo het woord ons treffen. Mag het geschieden, mag het kracht doen tot waarachtige bekering en tot onze eeuwige zaligheid. Tot de vernieuwing van ons hart en leven, tot de gezondmaking ook van ons kerkelijk leven en ook tot welzijn van onze samenleving. We bidden het alles van u, Heere, niet omdat we het verdienen, want we hebben u vertoornd. Maar doet u het om Christus wil. Hij wil ons zo vandaag nog gedenken, ook in het middaguur, als we mogen stilstaan bij de tweede bede van het Onze Vader. Uw Koninkrijk komen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 107, daarvan het 22e vers. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op z'Heeren handelingen, zo vol van gunst en macht. Namens de kerkraad delen wij u het volgende mee. Donderdagavond is er om 19:30 bijbellezing. Volgende week zondag om 16:30 is er bediening van de heilige doop. In verband hiermee is de zaterdagavond 5 september om 19:30 doopzitting in een zaal van de kerk. Beide ouders worden daar verwacht en graag het trouwboekje meenemen. De tweede huwelijksafkondiging van William Hardeman en Charine Beyer. De huwelijksbevestiging zal plaatsvinden in ons kerkgebouw op vrijdag 4 september om 14:30. Deze dienst zal worden geleid door dominee C. Zonneveld. Dit alles zo de Heere willen wij leven. De collecte voor de nood in Beirut heeft opgebracht €8.445. Ten slotte wijzen we u erop dat bij het verlaten van het kerkgebouw opstoppingen voorkomen dienen te worden en de 1,5 meter afstand, zoiets, in acht genomen dient te worden. Wij zingen het laatste vers van 107. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.